Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze pastoraal medewerker broeder Brinkman zal voorgaan. De diensten van vandaag staan in het teken van de opening van het winterwerk. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 31, vers 17. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En ook vers 19. Bemin de Heer, Gods gunstgenoten. Ik noemde u het 17e en 19e vers van Psalm 31. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. De aanvangstekst van deze dienst staat in Spreuken 3, vers 5, 6 en 7. Daar staat: vertrouw op de Heere met heel je hart. Steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Wees niet wijs in je eigen ogen. Vrees de Heere en keer je af van het kwade. We willen deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 27 en daarvan vers 1 en 7. Psalm 27, vers 1 en 7.
Thank you.
Gemeente, ook deze avond willen we ons geloof belijden met de 12 artikelen. En we willen daarop zingen van op toonhoogte nummer 151. Op toonhoogte nummer 151 na de geloofsbelijdenis. Ik bouw op u. En ieder van u, en ook van jou, spreken met mij. Samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, voor u, voor jou en voor mij, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel, ik bouw op u. Prachtig lied. Zingt zo heerlijk weg. En misschien is het wel een lied dat herinneringen oproept bij ons. Maar is het ook zo? Bouwen we echt voor dit leven en voor het komende leven op u? Of vertrouwen, zoals de aanvangstekst zei, vertrouwen we op ons eigen inzicht? Zijn we wijs in eigen ogen? En als we eerlijk zijn, en voor elkaar kunnen we het nog verborgen houden, maar voor u niet. Als we eerlijk zijn, dan moeten we bekennen dat we heel vaak bouwen op ons eigen verstand en op onze eigen inzichten. En het wonderlijke is dan dat u ons niet afwijst. U nodigt ons uit om hier vanavond te zijn. We mogen komen. We hoeven ons niet anders voor te doen. We mogen komen zoals we zijn. Ja, we doen ons wel anders voor elkaar. Maar u kijkt daar dwars doorheen. En u ziet ons hart aan. En Heere, dank u wel dat we dan toch mogen komen. Ik wil u ook bidden voor de luisteraars thuis. Wees u ook hen nabij, geeft hen een gezegende dienst. Wees u met jong en oud, als we straks de Bijbel openen, wilt u met uw Heilige Geest ons verstand verlichten. Maakt u ons bereid om uw woord te horen en het ook toe te passen in onze harten. Heer, dank u wel voor de God en Vader die u voor ons wilt zijn, door het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. De schriftlezing voor vanavond vindt u in 1 Samuel 27. En jongelui, mocht je een Bijbel bij je hebben, pak hem er even bij. Niet op je mobiel trouwens. Vanmorgen heb je gehoord dat er gebladerd moest worden in een boek. Toch, Kees? Ja. 1 Samuel 27. Eigenlijk zou ik heel hoofdstuk 26, 27, 29 en 30 met u moeten lezen. Maar de preek is al veel te lang. Dus ik bied mijn verontschuldigingen aan nu aan de jongste kinderen. Het wordt echt heel lang. Het spijt me. Maar wees maar niet bang, ik krijg thuis echt op mijn kop straks. Maar voor je vader en moeder is het niet erg, want die hadden vanavond toch geen plannen, want er is spreekbesprekingen afloop. 1 Samuel 26. 1 Samuel 27 vanaf vers 1 tot en met 4. Daar staat in vers 1. Maar David zei in zijn hart, ik zal op een dag nog eens door Sauls hand weggevaagd worden. Er is voor mij niets beters te doen dan met spoed te ontkomen naar het land van de Filistijnen. Dan zal Saul zijn hoop omtrent mij opgeven om mij nog langer te zoeken in heel het gebied van Israël en zo zal ik uit zijn hand ontkomen. Toen stond David op. En hij en de 600 mannen die bij hem waren gingen de grens over naar Achis, de zoon van Maoch, de koning van Gad. David verbleef bij Achis in Gad. Hij en zijn mannen, ieder met zijn gezin. David met zijn beide vrouwen. Ahinoam uit Jezreel. En Abigaël, de vrouw van Nabal uit Karmel. Toen Saul verteld werd dat David naar Gad gevlucht was, ging hij niet meer verder met het zoeken naar hem. En dan hoofdstuk 30. Een paar bladzijden verder. Er gebeurt van alles, maar dat komt in de preek wel terug. In hoofdlijnen. 1 Samuel 30 vanaf vers 1 tot en met vers 6. En het laatste gedeelte van 6 is de tekst waar eigenlijk de preek op uitloopt. Het gebeurde echter, toen David en zijn mannen op de derde dag in Ziklag aankwamen, dat de Amalekieten een inval gedaan hadden in het zuiderland en in Ziklag. Ze hadden Ziklag verslagen en met vuur verbrand. En de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Ze hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren huns weegs gegaan. David en zijn mannen kwamen bij de stad. En zie, die was met vuur verbrand. En hun vrouwen, hun zonen en hun dochters waren als gevangenen meegevoerd. Toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. Davids beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd. Ahinoam uit Jezreel en Abigaël, de vrouw van Nabal uit Karmel. David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd. Ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de Heere zijn God. Gemeente, we willen met elkaar zingen als voorbereiding op de preek van Psalm 84 en daarvan vers 3 en 4. Psalm 84, vers 3 en 4. We zingen straks na de preek zonder verdere aankondiging van Psalm 34, vers 2, 9 en 11. Na de preek Psalm 34, vers 2, 9 en 11. Het duurt dus echt lang. Ja, het spijt me. Als we het straks hebben over mobieltjes op de achterste kerkbank, dan duurt het nog even, maar dan is het bijna klaar. Dus dan weet je waar je op moet wachten. Ja? Een tijdje terug sprak ik met een vrouw in de gemeente van onze Heer Jezus Christus, over het thema leven met lef. En ze zei dat het een prachtig thema was, maar ze vond het ook een gevaarlijk thema. Want, zei ze, je loopt zo gauw het gevaar dat je als christen denkt dat je het in eigen kracht kunt. Je begint met de Heilige Geest, maar zelf ga je verder. Gistermorgen ging het bij mannenontbijt, vrouwenlunch over Petrus die op het water liep. En de uitleg die dan meestal gegeven wordt is: Petrus keek naar de golven, keek niet meer naar Jezus en daarom zakte die weg. Ik las vorige week een andere uitleg, iemand die zei: het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat Petrus op dat water liep. Zie mij hier eens lopen. En gemeente van Jezus Christus, op het moment dat wij dat denken in het Koninkrijk van God, dan zakken we weg. Dan gaan we door het water. De geschiedenis van vanavond, die ik een tijd terug tegenkwam en die me enorm aansprak, komt dat ook voor. De eerste schriftlezing was uit 1 Samuel 27. Maar eigenlijk moeten we even daarvoor kijken. Vanmorgen was een van de vragen bij de preekbespreking met de jongelui: Als je nou namen moet noemen uit de Bijbel van mensen met lef, wie had er dan lef? Simson, Petrus, David werd natuurlijk ook genoemd. Met die slinger en die steentjes tegenover Goliath. We hebben hier een geschiedenis van David waarin hij geen lef toont. Om het een beetje te plaatsen, David is tot koning gezalfd, maar hij is het nog niet. David heeft Goliath verslagen. Hij is tot generaal in het leger van koning Saul geworden. Maar David is ook al een tijd op de vlucht. Saul achtervolgde. En dan krijg je nu een geschiedenis die ik vroeger op school altijd graag vertelde. Saul en zijn leger zitten achter David aan. En dan op een gegeven moment komt David door voorspieders erachter dat Saul zijn kamp heeft opgeslagen. Hij weet precies waar Saul is. En tegen de avond, het begin van de nacht, vraagt David aan zijn soldaten om een vrijwilliger. Om hem te volgen. Wie wil er mee? Dat kamp in. Naar Saul. En Abizai wil met David mee. En daar gaan ze. Op pad. En ze komen bij Saul. En al die soldaten liggen te slapen. Niemand heeft door dat de vijand David en Abizai dat kamp binnenkomen. En ze komen tot aan de plek waar Saul ligt te slapen. Zijn speer staat in de grond. En zijn waterkruik staat naast hem. En Abizai zegt hem, en hij doet zelfs een beroep op God, dat God nu Saul in de hand van David gegeven heeft. Nu is de kans om hem te doden. Abisai wil het ook wel doen. Met Sauls eigen speer. 1 stoot is voldoende. En dan zegt David dat hij de hand niet aan de gezalfde des Heren wil slaan. Hij wil Saul niet doden. Moet je je voorstellen, hè? Je wordt vervolgd door een vijand die jou wil doden. Je bent in de gelegenheid om hem te doden. En je doet het niet. Dat is lef hebben. Weet u, dit is niet de eerste keer. 1 of 2 hoofdstukken daarvoor is al zoiets dergelijks gebeurd. Toen waren David en zijn mannen gevlucht en ze waren in een spelonk, in een grot gegaan om zich te verbergen voor Saul en zijn mannen. En tijdens een pauze in die achtervolging moest, ja, nou zeg ik het een beetje raar, maar moest Saul even zijn behoefte doen. Wij zouden zeggen, moest even naar de wc. En Saul zocht een plekje om dat te doen waar geen andere mensen bij waren. En hij koos een grot uit. En daar ging hij naar binnen. En precies in die grot zaten David en zijn mannen. Toen hadden ze ook al tegen David gezegd, dood hem. Nu heb je de kans. Ook toen had David het niet willen doen. Er staat dat hij met bonzend hart, met een mes, een stukje van de mantel van Saul afsnijdt. Ik vond dit altijd geweldige verhalen. Abisai en David nemen de waterkruik mee en de speer van Saul. Om te bewijzen dat ze in dat kamp zijn geweest en dat ze Saul niet gedood hebben. Maar toen ik vroeger dit verhaal op school vertelde, heb ik over 1 ding nooit nagedacht. Maar een van de broeders kan mij het antwoord wel geven. Wat deed David in dat kamp van Saul? Kijk, die eerste keer, daar in die grot, daar kon David niks aan doen. Hij had zich verstopt. En Saul was nou juist die grot ingegaan. Maar waarom is David met Abisai 's nachts dat kamp van Saul ingegaan? Ik weet het niet. Stoer doen? Ik weet het niet. Er staat nergens dat David de opdracht kreeg. Er staat nergens dat David tot God bad. Waarom? En dat is een vraag voor u en voor mij. En ook voor jou erachterin. Waarom doe jij wat je doet? En heeft God daar iets mee te maken? Wil je leven zoals Hij van je vraagt? Of doen we wat we doen? David zegt trouwens wel prachtige dingen, hoor. Die eerste keer zegt David, met die geschiedenis van die grot, dan roept hij ook naar Saul, als hij dat stukje van die mantel heeft afgesneden. Dan roept hij naar Saul, de Heere zal rechter zijn en oordelen tussen mij en u. Hij zal toezien en het voor mij opnemen en mij recht doen en bevrijden uit uw hand. We hebben net een geloofsbelijdenis beleden met elkaar. Nou, dat is een geloofsbelijdenis. Koning Saul, u zit wel achter mij aan, maar God zal mij bevrijden uit uw hand. Er zal mij niets overkomen. En dat proef je ook in het tweede gedeelte, in hoofdstuk 26. Hij zegt het daar heel mooi. Hij zegt zoiets als, koning Saul, vanavond was u belangrijk, vandaag was u belangrijk in mijn ogen. Ik hoop, maar je zou ook kunnen zeggen, ik ga ervan uit, ik vertrouw erop, dat mijn leven net zo belangrijk zal zijn in de ogen van God. David zegt, koning Saul, jouw leven is belangrijk in mijn ogen. En ik ga ervan uit dat mijn leven ook belangrijk is in de ogen van God. Je kunt het ook omdraaien, hè? Broeder, hoe kijk ik naar u? Hoe kijkt u naar mij? We moeten elkaar aanzien zoals God u aanziet. Zoals God mij aanziet. Zo moeten we naar elkaar kijken. En dan hoofdstuk 27, vers 1. En dan staat daar. Maar David zei in zijn hart, ik zal op een dag nog eens door Sauls hand weggevaagd worden. Waar komt dat vandaan? In het vorige hoofdstuk lezen we dat David 's nachts met Abisai dat kampement is ingegaan. Hij spreekt zijn vertrouwen uit dat God voor hem zal zorgen, dat God hem zal bewaren en bewaken. Aan het eind van hoofdstuk 26 lees je dat Saul hem zelfs zegent. En dat Saul met zijn mannen teruggaat naar huis. En dan het volgende vers, hoofdstuk 27, vers 1. Ik zal nog eens door Sauls hand weggevaagd worden. Waar is die prachtige uitspraak uit hoofdstuk 24 gebleven? Hij ziet het niet meer zitten. David denkt na en in zijn gedachten, je mag van mij ook zeggen in zijn hart, in zijn lef, is de gedachte gekomen, Saul zal me op zekere dag nog eens een keer te pakken nemen en doden. Die dag komt. In de afgelopen week waren we bij een begrafenis van een oom van mijn vrouw. En de tekst was, uit Psalm 23, vers 1. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Een psalm van David. En hier dan? In Petrus 5, vers 7 staat een prachtige tekst. Er staat, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Het is waarschijnlijk afgeleid van Psalm 55, vers 23, waar staat, werp uw zorg op de Heere en hij zal u onderhouden. Psalm van David. Waar komt dan die gedachte vandaan dat David het niet meer ziet zitten? Wat is het probleem? Ik denk de omstandigheden. Maar er is nog iets. Die tekst uit 1 Petrus 5, vers 7 staat wel eens op kaarten. Die we elkaar toesturen. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Prachtige tekst. Mooi voor op een kaart. Maar zo is die niet bedoeld. Het is niet bedoeld als een mooie tekst. Het is bedoeld als een opdracht om te doen, elke keer weer. En dan moet ik heel eerlijk zijn, heel vaak los ik eerst mijn problemen zelf al op. En als het dan niet meer gaat, als het echt spannend wordt, oh ja, werp uw zorgen op hem. We begonnen de dienst met die woorden uit Spreuken 3, vers 5, 6 en 7. Vertrouw op de Heere met heel je hart, steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen. Leg alles bij hem neer. Dan zal hij je paden recht maken. Wees niet wijs in je eigen ogen. Vrees de Heere en keer je af van het kwade. En daar gaat David mis. Het is makkelijk, hè? Wij staan erachter. Wij lezen die hoofdstukken achter elkaar. Ik vind het trouwens wel prachtig dat ook deze geschiedenissen in de Bijbel staan. Dat betekent namelijk dat het voor mij persoonlijk niet meteen een verloren zaak is, maar dat er ook hoop is voor mij, dat als zelfs mannen Gods, als David, kunnen wegzakken in de golven. En David denkt bij zichzelf, als ik gedood moet worden door Saul, hoe los ik dat probleem op? En dan staat er in vers 1 verder, er is voor mij niets beters te doen dan met spoed te ontkomen naar het land van de Filistijnen. Hij heeft er al helemaal nagedacht. De oplossing is hem al duidelijk. Hij gaat naar de Filistijnen. Meestal is dominee Sonnenberger voor de woordspelletjes, maar hij gaat naar de Filistijnen. Met 600 man. Vrouwen en kinderen. David nam 2 vrouwen mee. Jongelui, ik moet je even zeggen, nou lijkt het net dat David een vrouw had die getrouwd was. Maar die man was overleden. Dus dat is niet het geval. Met 600 man, met kinderen, vrouwen, spullen gaat hij naar de Filistijnen. De grens over. En hij komt bij koning Achis van Gat. En hij vraagt om toestemming om daar te mogen verblijven. En die koning vindt dat prachtig, want die ziet daar een extra leger op zich afkomen. En reken erop. En dat is ook duidelijk. Als je het vervolg leest, dat de roem van David bekend was, ook onder de Filistijnen. Koning Achis vindt het prima dat David bij hem komt. En hij verblijft daar 1 jaar... en 4 maanden. Wat een ellende. Maar David wil niet bij die koning in die stad zijn. Hij wil niet in Gat zijn. Die plaats waar die koning woont. Want ja, je moet natuurlijk wel een beetje ruimte hebben, hè? Dus hij vraagt om toestemming om naar een andere plek te gaan. En hij krijgt toestemming. En hij en zijn mannen, vrouwen, kinderen, mogen gaan naar Ziklag. En vanuit Ziklag overvalt David met zijn mannen het ene volk na het andere volk, de ene plaats na de andere plaats. En dan komt hij weer terug en dan meldt hij zich bij koning Achis in Gat. En dan vertelt hij dat hij in Juda is geweest en daar de Judeërs heeft aangevallen en dat hij die vrienden van Israël heeft aangevallen en dat hij die vrienden van Juda heeft aangevallen. Koning Achis vindt het natuurlijk prachtig. Dat Israël, dat Juda wordt aangevallen. Het is alleen niet waar. David valt juist de vijanden van Israël aan. Maar hij liegt tegenover die koning. Maar ja, dan moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat je leugen en bedrog niet bekend wordt. Dus wat doe je dan als je dan een dorp of plaats of stad verovert en herovert? Dan dood je daarin alle mannen, vrouwen en kinderen. Het staat er zo heel eenvoudig in vers 11. David liet geen man of vrouw in leven om ze naar Gat te voeren, want hij zei, anders kunnen ze iets over ons vertellen en zeggen, dit heeft David gedaan, zo was zijn handelwijze al de dagen dat hij in het land van de Filistijnen woonde. Moord en doodslag, dat was zijn handelswijze. 1 jaar en 4 maanden. Naar de Filistijnen. Daarom woonde natuurlijk David in Ziklag. Hij moest niet te dicht bij die koning wonen. Want anders zou zijn leugen misschien bekend worden. Ziet u het voor zich? Wat een glijbaan het is. Het begint met een gedachte die opkomt. Dan op eigen inzicht een beslissing nemen. Dan naar de Filistijnen gaan, naar de vijand van Israël. En daar gaan wonen. Dan leugen en bedrog. En dan moord en doodslag. En het begon met een gedachte. Ik was een tijdje terug in de bibliotheek in Kesteren en heb daar iets gedaan waar ik me nou een klein beetje voor schaam, dus ik kan het u wel vertellen. Er was in die bibliotheek, jongens, was er een oudere vrouw en die was een boek aan het afstempelen. En dat duurde nogal. Maar het zijn ook ingewikkelde apparaten, hoor. En ze moest haar pasje nog in de portemonnee doen en dat duurde ook allemaal. En die rij erachter werd steeds langer en steeds langer. En er was een medewerker van de bibliotheek die kwam aanlopen en die begon die boeken in die tas te pakken. En heel voorzichtig duwde ze die mevrouw iets naar de kant. Zie het voor je? Ja. En die vrouw had heel goed door wat er gebeurde, want ze zei zoiets als: ik sta wel een beetje in de weg, hè? Ja, en u kent mij een beetje. Dus ik zei: mevrouw, de een denkt het, de ander zegt het. En toen zei die mevrouw van de bibliotheek: meneer, gedachten zijn vrij. Zo van: je mag denken wat je wilt. En ik heb tegen haar gezegd: mevrouw, dat is niet waar. Gedachten zijn niet vrij. Gedachten bepalen namelijk je woorden en je daden. Gedachten zijn het fundament van wat je zegt en wat je doet. Gedachten zijn niet vrij. Ze keek me aan en ze zei: dat is een man die wakker is. En ik zei tegen haar: daar hebt u over nagedacht. Gemeente, gedachten zijn niet vrij. Gedachten hebben een vervolg. Kijk maar, het begon met een gedachte in hoofdstuk 27, vers 1. En zie waar David terecht is gekomen. Het is heel schrijnend om te lezen, maar in heel hoofdstuk 27 en heel hoofdstuk 29... Hoofdstuk 28 gaat ergens anders over. Maar in heel hoofdstuk 27 en 29 kom je de naam van God niet tegen. Ja, nog beschamender, twee keer wel. En dan is het de koning van Gad die de naam van de Heere gebruikt. Misschien niet eens uit geloof, maar uit respect voor David. Beschamend. Maar weet u, het kan nog erger. Kan het erger? Ja. De Filistijnen roepen een reger bij elkaar om Israël aan te vallen. En David mag ook mee. De koning van Gad heeft zoveel vertrouwen in hem, hij mag mee. Maar als die andere koningen zien dat hij David mee wil nemen, protesteren ze. Ze vertrouwen David niet. En als je dan leest hoe David eigenlijk beledigd is. Hij zich druk maakt en het een schande vindt. Dat hij niet mee mag. Gemeente David, de gezalfde toekomstige koning van Israël, wordt door Filistijnse vorsten tegengehouden om tegen het volk te vechten waar hij later koning van zal worden. Het is dat zij hem tegenhouden. Vreselijk. En dan lees je dat de Filistijnen zich klaarmaken om de strijd aan te gaan tegen Israël. En dat David en zijn mannen teruggaan naar Ziklag. Maar als ze daar aankomen, dan hebben de Amalekieten de stad aangevallen. Alles en iedereen is meegenomen. Er zijn geen slachtoffers gevallen, maar de stad is verbrand. En er wordt gehuild totdat ze geen kracht meer hebben om te huilen. En dat verdriet slaat op in bitterheid. We kennen het woord Mara vanuit de woestijn toch. Nou, dat woord komt hier terug. Mara, bitterheid. Die 600 mannen die hun vrouwen, hun kinderen, hun bezittingen kwijt zijn, worden verbitterd. En ze zoeken een zondebok. David. Die heeft ervoor gezorgd dat ze in deze situatie zitten. Wat een leidersweg. En ze staan klaar met stenen in de hand om hem te stenigen. Toen ik met de preek bezig was, toen moest ik denken aan Psalm 32, vers 5, aan dat ene zinnetje. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Wat een leidersweg. Overlopen naar het land van de vijand, leugen en bedrog, moord en doodslag, een weg van eigen wijsheid, van vertrouwen op eigen inzicht, een jaar en 4 maanden lang. En nu? Zijn vrouwen is die kwijt. Zijn bezittingen is die kwijt. Niemand vertrouwt hem meer. Zijn gezag bij zijn eigen mannen is hij kwijt. Niets is er meer over van David. Psalm 51, een psalm van David. Dan staat in vers 18 en 19. U vindt geen vreugde in offers. Anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Daar is David toe gebracht na 14 maanden. Stukje bij beetje heeft God hem afgebroken. Er is niets meer van David over. Weet u aan wie hij me deed denken? Aan die verloren zoon. Die het niet meer zag zitten en die tot zichzelf kwam. David komt tot zichzelf in de puinhoop, in de rokende puinhoop van Ziklag. Met een gebroken geest en een verbrijzeld en verslagen hart. En dan schreeuwt hij het uit naar God, zoals Petrus het uitschreeuwde naar Jezus. En dan is er het wonderlijke dat je leest en David sterkte zich in de Heere zijn God. Na 14 maanden, hè? Na alles wat hij gedaan heeft. En David sterkte zich in de Heere zijn God. En als je het vervolg leest, dan lees je dat God hem niet heeft laten vallen. Ik weet niet wat uw zelfbeeld is. En uw zonde ken ik niet. Maar bij die God van David mag u zijn. Hij zal u niet wegsturen. Waar vertrouwt u eigenlijk op? Op uw eigen inzicht? Of op de Heere? Want als er nog iets is in uzelf waar u denkt op te kunnen vertrouwen, het wordt afgebroken. En we mogen terug. Het wonderlijke is dan dat je dan leest, na vers 6, 30 vers 6, dan lees je dat David van plan is om de Amalekieten te vervolgen. Maar voordat hij die stap zet, vraagt hij eerst naar de wil van God. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Gemeente, wat denkt u? Wat denk ik? Waarmee voeden we onze gedachten? Dominee Zonneberg heeft vanmorgen ook al gewezen op het belang van Bijbellezen. In een cursus, we hadden vanavond nog over porno bij het eten. Ik weet niet eens meer hoe, maar ja, ik weet het wel weer. internetcursus voor mensen die bevrijd willen worden van pornoverslaving wordt gewezen op het belang van Bijbellezen. Elke dag. Dan gaat die Bijbel je gedachten sturing geven. Maar ja, Bijbellezen. Te dik, die Bijbel. Te moeilijk, te saai. Geen tijd. Nee, we vinden andere dingen belangrijker. Gemeente, die strijd die hier beschreven wordt, is geen strijd tussen Israël en de Filistijnen. Het is ook geen strijd tussen Saul en David. Het is een geestelijke strijd. En weet u waar die geestelijke strijd zich afspeelt? In de hemelse gewesten. Dat is waar. Maar weet u waar die strijd zich afspeelt? Die strijd speelt zich af in jouw hart. In uw hart. In mijn hart. Daar speelt die strijd zich af. Het klinkt misschien een beetje raar, maar ik heb in de afgelopen dagen een paar mensen aan de telefoon gehad die zich wel of niet zouden aanmelden voor mannenontbijt of vrouwenlunch. En die mensen beschreven hun worsteling daarin ook als een geestelijke strijd. Het is opening winterwerk. Vandaag staan we daarbij stil. Of onze kinderen en of de jongelui zelf naar catechisatie gaan of niet. Het is een geestelijke strijd. Of we die Bijbel open doen of niet. Het is een geestelijke strijd. Die speelt zich af in ons hart, in onze gedachten. Ik preek niet vaak ergens anders, maar als ik ergens anders gepreekt had, dan had ik nu ongeveer amen gezegd. Maar ja, die mobieltjes, hè? Ja. Jongens, als je op die achterste bank zit en je zit tijdens kerktijd te spelen met je mobieltje, in ieder geval één ding duidelijk: wie op dat moment de strijd om je hart gewonnen heeft. Komma. Maar. Als u daar in de buurt zit en u ergert zich groen en geel aan het gedrag van die jongelui op die achterste bank, en uw gedachten worden onbijbels en onheilig over jongeren in het algemeen en over diegene die het bedacht heeft dat ze op die achterste bank moesten gaan zitten, dan wordt u afgeleid van de preek, van de eredienst van God, en dan weet u wie op dat moment de strijd om uw hart gewonnen heeft. En alles wat ik vanaf nu zeg, maar dat geldt voor de hele preek, zeg ik ook tegen mezelf, want u zou eens moeten weten wat ik over mobieltjes denk. Weet u, een aantal maanden terug zijn we op tienerkamp geweest. En ik moest daarin een verhaal houden en er was een film. En naar aanleiding van die film hebben we jongelui uitgedaagd om op die laatste bank te gaan zitten. En die eerste weken zat die bank vol. Maar daar was iemand daarboven niet blij mee. Want Satan geeft zich niet maar zo gewonnen. Dus het geklier begint dan, hè? Ik hoorde van de week mijn vrouw iets voorlezen. De tieners van 30, 40 jaar terug spreken nu schande van de jeugd van tegenwoordig. Dat was voor mij, hoor. Weet u, die bank, hè? En ik meen het heel serieus. Waarom? We keken naar een film die heel heftig was. Er pleegde in die film een jonge zelfmoord. En een van zijn vrienden bleef achter Met een heleboel vragen. Maar de belangrijkste vraag die er in zijn hoofd achterbleef was: waarom heb ik de afgelopen 2, 3 jaar geen aandacht aan hem besteed en heb ik het nooit voor hem opgenomen? Waarom heb ik hem 2, 3 jaar lang laten vallen als een baksteen? Je zult maar met zo'n vraag achterblijven. Vanaf dat moment kreeg die jongen oog voor andere jongeren. Vooral voor jongeren die alleen stonden. En hij zocht ze op. Maakte een praatje met ze. Probeerde ze bij de groep te krijgen. Probeerde ze vast te houden. Een film, hè? Wat een prachtige boodschap. Liefde. Had dominee Sonderberg. Liefde uit het hart. Daarom die bank. Die prachtige tekst uit vers 6 op het eind, waar staat dat David zich sterkte in de Heere zijn God. Als je een preek maakt, dan zoek je ook naar vergelijkbare plekken. En een paar hoofdstukken daarvoor, in Samuel 23 vers 16, daar staat: toen stond Jonathan, de zoon van Saul, op en ging naar David in Gorea en hij bemoedigde hem in God. Maar in het Hebreeuws staat er precies hetzelfde: Jonathan versterkte Davids hand in God. Jonathan, de zoon van Saul, wist dat Saul achter David, zijn vriend, aan zat. En Saul zocht hem op. Of David zocht hem op. Jonathan zocht David op en hij bemoedigde hem. Misschien bad hij wel voor hem. Hij zei tegen hem: jij wordt koning. Wat er ook gebeurt. Daarom die bank. Jongelui, je zit op die achterste bank met de bedoeling om elkaar vast te houden. Dat is de bedoeling. Dat je in de tijd dat je in de kerk zit, of naar club of catechisatie gaat, in je moeilijke periode, 12, 13, 14, 15, 16, dat er mensen om je heen zijn die je vasthouden. Daarom die bank. Maar hoe reageren we dan, hè? En ik zeg het ook tegen mezelf. Dat geklierder op die bank. Die stomme mobieltjes en dat gepiep. En nou, dan zijn er een paar mogelijkheden. Je ergert je de hele dienst. De tweede mogelijkheid is dat je je kinderen verbiedt om er nog langer te zitten. En er zijn ook jongelui die zeggen van: ja, daar wil ik niet langer bij zitten. En ik snap het allemaal. Maar wat je dan eigenlijk doet, is hetzelfde als David. Je vlucht namelijk weg voor het probleem. Je gaat naar de Filistijnen. We moeten anders gaan denken. We moeten in zo'n situatie gaan denken: wat zou God willen? Wat is Gods wens? Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Ja, maar, ik weet het. Dominee van Loon vertelde gisteren over die verbondsmoeders die baden voor kinderen die afhaakten. En er kwamen kinderen terug op het gebed. Ja, maar dat was Brazilië. Een jaar of 5, 6 terug hebben we de catechese omgegooid. En in de werkgroep was een geweldige sfeer. Het was goed. Het was bijzonder. En we hebben toen in het werkplan neergezet dat het ons zou tegenvallen als er binnen een aantal jaren geen 100 catechisanten zouden zijn. En op dat moment waren er 60. Op de eerste bejaardenmiddag van het seizoen heb ik aan de aanwezige ouderen gevraagd om te gaan bidden voor 100 catechisanten. Wij denken veel te klein van God, hè? Want het duurde niet een aantal jaren voordat er 100 waren. Dat was in 1 jaar al gebeurd. En toen werd het minder. Zijn we soms gestopt met bidden? Ben ik gestopt met bidden? Ik las over een dominee Esbach, een voorzitter van het Evangelisch Werkverband. Die kwam in een nieuwe plaats. En hij bezocht daar de ouderen van de gemeente. En hij kwam bij de ouderen van de gemeente en hij zei: ik kom nu 1 keer bij u en daarna nooit meer. Over uit de boot stappen gesproken, hè? Maar zei hij, ik laat wel iets bij u achter. Hier hebt u een foto en een naam van een jongere in de gemeente. Ik wil u vragen om vanaf dit moment voor die jongeren te bidden. Jongelui, gaat gesprek met elkaar aan op die achterste bank. Spreek elkaar aan op gedrag. Ja, dan moet je lef hebben, ja. Laat je corrigeren door elkaar. Bid voor elkaar. Ga het gesprek thuis maar aan of je toch niet terug mag naar die achterste bank, omdat je daar een opdracht hebt. Toen we mannenontbijt en vrouwenlunch organiseerden, twijfelden we of we het wel zouden doen, want de laatste keer. En met 4, 5 mannen, zij zeiden van, we gaan uit van 20. Nee, zei de volgende, 30. Nee, 40. Nee, 50. Nee, zei er een, we gaan voor 60 mensen. Nou. We zijn begonnen aan het 6e tiental. 51, 52. Oh, het gaat om het aantal. Nee. Het ging om u. Want u was ook uitgenodigd. Het moest nog een vervolg hebben, hè, broeder? Want het was goed. En misschien werd u wel geprikkeld toen u er was. En kwamen er wel gedachten naar boven. Als u gisteren aanwezig was en misschien door de preek van vanmorgen en van vanavond bent u geprikkeld. Neemt u contact op met broeder Arissen en met mij. Schrijf ideeën op, stuur ze door. Want de gemeenteavond moet nog voortbereid worden. Themaavond voor donderdag over 1 week. We waren het vergeten in de kerkbode te zetten, maar oké. Okay. Van de week hebben we het zelfs op de consistorie gehad over die mobieltjes op de achterste bank. En we hadden afgesproken dat op de achterste bank briefjes zouden liggen. Dat was in mijn gedachten gekomen, maar ik had er niet over nagedacht. Ik beleid meteen mijn schuld. Ik heb het briefje thuis gemaakt en aan mijn vrouw laten lezen. Ik hoefde maar 1 zinnetje te schrappen, dus dat viel wel mee. Dit was de tekst, ik zal het u voorlezen. Jongelui, fijn dat je er bent. Een vraagje, zou je alsjeblieft niet met je mobieltje willen gaan zitten spelen? Je maakt het dan namelijk voor jezelf en voor anderen erg moeilijk om de aandacht erbij te houden. Dank je wel. Deze week begin van de catechisaties, clubs, tienerclub en kompas. Ik bid of je komt. Groeten, Erik Brinkman. Dat was de tekst. Ik mocht het alleen in neerleggen. Van mijn vrouw. U weet hoe bij ons thuis de verhoudingen zijn. Ze zei tegen mij, dat moet je niet doen. Stap gewoon op ze af en ga ze zeggen. Dat heb ik gisteravond gedaan bij een paar. Ik heb ze gewoon dat papiertje voorgehouden. Eentje las het en die zei, nou, hij zat niet voor zo'n lol op die achterste bank. U knikt, broeder, dat mag u straks uitleggen. Maar hij kwam met respect voor zijn ouders. Oké. Dat waardeerde ik. Want hij moest niet meer, zei hij. Maar toen vroeg ik aan hem, joh, het is nu zaterdagavond, moet je hier zijn? Nee, zei hij. Ik zei, waarom ben je er dan? Nou, omdat hij er is. Omdat hij er is. Snapt u het? Omdat die ander er was. Precies zoals ze het bedacht hadden. Dat het zou werken. Omdat die ander er was. Gemeente. Ik erger me aan mobieltjes. Ik vind ze vreselijk. Ik weet ook niet hoe ze werken. Jongelui, ik moet jullie beleiden. Ik heb nog nooit een sms-bericht gestuurd. En dan denken jullie waarschijnlijk sms, wat is dat? Gemeente, laten we gaan bidden. Want het gaat u toch aan het hart. Als u om u heen kijkt. En u ziet dat er steeds minder kinderen komen. En steeds minder jongelui vooral. En u vindt het toch vreselijk. Als uw kinderen... of kleinkinderen niet meer komen. Ik heb gisteren zitten janken voor de computer. Als ik daaraan denk. Ik moet er niet aan denken. Laten we gaan bidden. En voor de mensen op de achterste bank... Nee, de ene achterste en die bank ervoor. Stap op ze af. Ga met ze praten. Vraag ze naar hun naam. Bid voor ze. En u mag er van mij bij zeggen, joh. Ik wil je mijn verontschuldigingen aanbieden voor... wat ik van je gedacht heb. Maar dat was niet zo netjes. Maar vertel je mijn naam. En wie je bent. En wat je leuk en belangrijk vindt. Dan ga ik voor je bidden. Wat zullen we zeggen, broeder? 1 bank met jongeren? 2? 4. Laten we gaan bidden. Of ze komen naar de kerk, naar de catechisaties, de clubs. En misschien denkt u nu van, ja, maar dat gedrag. Ik zeg nu iets en dat zeg ik met alle respect, maar dat zeg ik vooral tegen mezelf. Toen David na 14 maanden zich weer sterkte in de Heere zijn God. Toen zei God tegen hem, David, ik vergeef je het leven en vertrouw op eigen inzicht. Ik vergeef je je leugen en bedrog. Ik vergeef je je moord en doodslag. Maar dat geklier op de achterste bank in de kerk vergeef ik je nooit. Ik hoop dat u snapt wat ik bedoel. Want dat zei God niet. En als God David niet afwijst, waar halen wij dan het lef? Waar haal ik? Laat ik het bij mezelf houden. Waar haal ik het lef vandaan? Om jongelui af te wijzen die op de achterste bank zitten. Te klieren met een mobieltje. Gemeente, laten we gaan bidden. Laat uw gedachten niet op hol slaan. Door alles wat er in de wereld gebeurt. Door alle omstandigheden. Vlucht niet voor problemen. Ga niet naar de Filistijnen. Maar sterker. Net als David. Met gevouwen handen. In de Heere uw God. Voor uzelf. En voor de mensen om u heen. Amen. Gemeente, zullen we met elkaar danken en bidden. Getrouwe God, David schrijft het in een van, zijn psalmen. En hij beschrijft u daar als een barmhartig, genadig God. Geduldig. Wat bent u geduldig, Heer? En rijk aan goede tierenheid en trouw. Heer, u doet ons niet naar onze zonden. Gelukkig maar. En we mogen net als David steeds weer bij u komen. En ons sterken in u. Gemeente voor Vader in de hemel, voor een leven met lef, persoonlijk en als gemeente, is dat nodig. Dat we ons sterken in u. En we bidden u, Heer, geeft u ons uw sterkte, uw kracht. En wijst u ons erop dat alleen in zwakheid, in onze zwakheid volbracht kan worden. Maar als wij zwak zijn, dan zijn we sterk door u alleen. Heer, geef dat we niet op eigen inzicht vertrouwen. Dat we als gemeenteleden, een leven met lef mogen hebben dat gegrond is op de kracht van u. We bidden u om die kracht. Om die sterkte voor het komende winterseizoen. Heer, in het bijzonder wil ik u bidden voor het jeugdwerk. Voor leidinggevende daar. U weet, Heer, dat op sommige plekken en plaatsen er nog gezocht wordt naar mensen. Heer, we leggen het bij u neer. Heer, u weet ook dat... Ach, u weet alles. U weet ook dat er hier mensen zitten met verdriet in het hart als er zo nadrukkelijk gesproken wordt over kinderen en kleinkinderen. Je op het moment als dit herinnerd worden aan de belofte bij de doop, misschien wel hiervoor in de kerk gegeven, en kinderen zijn hun eigen weg gegaan. Heer in de hemel, ontfermt u zich over kinderen en kleinkinderen. Houdt u hen vast. Misschien is het wel langer dan een jaar en 4 maanden. Maar heren, zou er iets voor u te wonderlijk zijn? U bent bij machten mensen terug te halen tot u. En Heer, ik bid u daarom. Samen met al die vaders en moeders die denken aan hun kinderen, kleinkinderen. Heere God, houdt u ze vast. Spreekt u tot hen, wanneer wij het niet meer kunnen. Houdt u hen vast. Wilt u vergeven als er iets in deze dienst was wat niet was tot eer van u? Heere God, geef zegen in dit komende jaar. Laat mensen terugkomen. Laat jongeren terugkomen. Geef dat mensen terug mogen komen en zich mogen sterken in u. Vergeef ons onze zonden. We bidden het u. Niet omdat we dat verdienen, we weten wel beter. Maar we bidden het u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, u wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven. En de navolging van Christus is moeilijk. We hadden het daar gisteravond nog met iemand over. Het is geen schema. En daarom is het volgende lied ook prachtig op zijn plaats. Dat is eigenlijk ook een gebed. Leer mij uw weg, o Heer. Leer mij uw weg. Na de inzameling van de gaven op toonhoogte 202. Op toonhoogte 202. Leer mij uw weg, o Heer. Gemeente, laten we voordat we van hier gaan of naar de preekbespreking, laten we met elkaar bidden om de zegen van God. Heer, zegent u ons en behoedt u ons. Heer, doe uw aangezicht over ons lichten, wees u ons genadig. Heer, verheft u uw aangezicht over ons en geeft u ons vrede. Amen.